erhöht ist in den Namen des Herrn, die der Himmel und der Erde gemacht heeft. Amen. Gnade, Barmhartigkeit und Friede von Gott den Vater und von Jesus Christus, unseren Heere, durch den Heiligen Geest. Amen. Geliefde, wij zingen nu uit Psalm 84, het eerste en het tweede vers. God uit het Oude Testament, Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? Want hij is als een rijtje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante nog heerlijkheid als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was pracht en onwaardig stonden de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergen het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En om onze smarten die hij heeft gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was.
Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die onze vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij leerden ons rijkelijk naar zinnen weg. Doch de Heer heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijn volk is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken is in dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft. Nog bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde den Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt als zijn ziel zich tot een schootoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Onder arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardigen veel rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. En hij zal de machtigen als een roof delen. Omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. En met overtreden is geteld geweest. En hij veler zonden gedragen heeft. En voor de overtreder gebeden heeft.
Laten wij nu eerst de Heer om een zegen bidden. Grote en goede God, voor uw aangezicht buigen wij ons neder, als wij vanmorgen met onze kinderen mogen komen in uw huis. U laat in het rijk der natuur het liefelijk zonlicht ons zien en gevoelen, en we worden daardoor gekwetst. We weten en we hoorden het al, de zangtijd genaakt. De stem van de tottelduif wordt gehoord in het land. Gij zendt uw geest uit en gij vernieuwt het geladen aardrijk. Na een bange en koude tijd verwarmt gij het aardrijk, zodat het gestrooide zaad zijn wortels kan schieten en zijn vruchten opwaarts zal voortbrengen. En daarin betoont ge uw onbezweken trouw. Geslacht na geslacht is er getuige van dat u doet wat u zegt. Zaaien en oogst, zomer en winter, ze zullen niet ophouden. En hier is zoals u dit verbond vastgemaakt hebt met de aarde, en tot een bewijs daarvan uw bogende wolken gaf, zo heb u met ons een veel beter verbond gemaakt. Vastgemaakt in het bloed van de Heere Jezus Christus, in het offer dat gij gegeven hebt, tot verzoening van de zonden uw schuld, opdat schuldige, zondige mensen, door dat offer bewogen, door dat evangelie getrokken, zouden komen, om van de duisternis afgekeerd zich te wenden tot het licht, om in de bewening van de winternacht der zonde te smachten naar die vrolijke en vriendelijke gunst die van uw aangezicht straalt, waardoor het leven weer waarde krijgt, waardoor we uit onze ellende worden opgetild boven onszelf en u onze voeten stelt op een hoogte en we leren zingen van uw trouw, van uw genade en van uw onverwindbare krachten. Heere, daarom zijn we naar uw huis gekomen. U weet volmaakt hoe het in ons leven is. U kent ons allerhart. Sommigen verlangen, hongerig en dorstig, anderen mismoedig, zonder verwachting, anderen onverschillig misschien, die maar net hier gekomen zijn omdat het zondag is, die misschien wel liever op deze dag hun eigen leven geleefd hadden, maar die om hun ouders, om hun vrienden, om ter wille van de gemeente het niet nadurven laten. Heer, we zijn er slecht genoeg voor. Want in ons leven is voor alles plaats behalve voor u. Maar Heer, nu zitten de sleutels van de deur van ons hart aan uw kant. En die grendels, die kunt u met een ogenblik verbreken. En die koperen deuren, waarmee we ons leven afgesloten houden voor u, die kunt u stuk breken. En u kunt er binnenkomen wanneer het u behaagt. En zo zijt u de wereld binnengekomen toen hij verloren was door de zonde van onze eerste ouders. En zo zijt u altijd weer opnieuw met uw heilig evangelie de zondige, verdorde en donkere nacht van dat mensenleven binnengedrongen. En u hebt zichzelf majesteitelijk geopenbaard. En heren, toen is het gebeurd. Toen heeft Adam zich voor u neergebogen. En hij heeft uw genade bekend. Toen gij hem troostte en hem niet voor eeuwig van u stoot. En zo gaat het nog, heren, wanneer gij ons bezoekt. Dan zullen de doden tot de stem van de Zoon van God horen. En die hem gehoord hebben, die zullen leven. Heren, daar bidden wij u om. Dat in deze morgen zondige mensen, zondige kinderen, jongens en meisjes die liever aan andere dingen denken dan aan uw kruis lijden, vanmorgen bepaald werden bij die grote en eeuwige bron van ons geluk en van onze zaligheid. Want heren, als ze u zouden zien zoals u was, ze zouden nooit meer iets anders willen zien. Want het oog dat u ziet, dat zal niet terugzien. En het oor dat u hoort, dat zal niet van u afkeren. Want gij zijt die God die alles zijt in alles, als we u hebben. O Heer mijn, zal dan iets anders nog op zijn. Zal ik ergens groot of te klein een God hebben dan u alleen? We hebben dan u genoeg. O behagen u, heren, om u vanmorgen al zo aan ons te openbaren. We hebben er behoefte aan. Zonder u is ons leven zo dor en zo droog. Zo grauw en zo ellendig. Zonder u kan ik niet zuchten, niet van hier naar Jezus vluchten. Zonder u mijn enig leen ben en blijf ik als een steen. Maar u komt volmaakt ons heil. Waar gij uw voetstap zet. Daar doet u het al ten zegen dijen, daar druipt het al van zijn. Lieve heren wil het vanmorgen doen. Onze ziel dorst naar u, ons hart verlangt naar u. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt onze ziel tot uw ogen. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor uw aangezicht verschijnen? Wil u zo ook vanmorgen de harten van uw kinderen vertroosten, heren? O, doe ons nog eens oprecht verlangen. Want in het verlangen naar u is al spijt voor onze ziel. Wat is het dan, wanneer u tot ons zegt, die hier ben ik, die hier ben ik. En die wateren uw genade voor onze ziel worden wateren des wens. Heren, ach, het is maar een wenk van uw almacht. Des avonds vannacht het geweest, maar des morgens is er gejuicht. Een ogenblik in uw toren, maar een leven in uw goede tieren, hè. En daar uw barmhartigheden beter zijn dan dit tijdelijk leven, smeken we van. Vertroost u zo de harten van al uw kinderen in kruis en druk, in moeite en verdriet. Want er is zoveel te klagen, en er is zoveel geween, omdat we zoveel zonde doen. Zoveel te klagen in ons huis, in ons huwelijk, met onze kinderen, met onze familie. In onze zaak, in ons dagelijks werk, in de omgang met de andere mensen, op de school. En overal waar dat u ons een plaats had, we doen niks goed. Aan onze beste werken kleeft nog zonde. En elke dag moeten we weer zeggen, treed niet in het gericht, o God. Want ik heb het weer geknoeid. Maar gena, o God, gena. Daar is een offer voor uw aangezicht. Die man God, die middelaar God en der mens. Hij heeft het goed gedaan. In zijn tranen, in zijn lijden, in zijn verdriet. Zonder zonde. Zichzelf goden. Onstraffelijk opgeofferd. En heren, we vertrouwen niet meer op onze werken, u weet het. En we vertrouwen niet meer op onze tranen, hoe zoet soms ook zijn, wanneer we te schreien mogen naar u over onze zon. Maar ons vertrouwen is op uw gerechtigheid. Op die enige offerande eenmaal aan het kruis gebracht. Daar hebben we onze hoop op gevestigd. En u hebt daardoor zo menigmalen ons uw gunst betoogd. Gij hebt zo dikwijls uw vriendelijke aangezicht in Christus tot ons gewend. Die opnieuw opgericht en verhoogd wordt omdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Zo bevelen we ons met onze kindertjes u aan. Ook onze kinderen, Heer. Ach, laat ze toch iets verstaan van die heerlijke boodschap van uw genade. Opdat ze in hun jonge jaren hun hartje aan u gaven. En kwamen door het goddelijk licht gelegd. Heere, zegen u ook alle die met ons hier niet kunnen zijn. De zieken, de ouden, de eenzaam. In de gestichten, in de inrichtingen, in de bejaarden te huizen. Zowel die met ons mee mogen luisteren als die ook daarvan verstoken zijn. U kent ze allemaal. En u weet hoofd voor hoofd wat ze boven. Wil ook in die diepte der smart de balsem van uw genade neerdruppen. En wil de rouwdragende door heil verheffen. En wil allen die op uw heil hopen, in welke omstandigheden, hier in ons vaderland en ver daarbuiten, die in gevangenissen en concentratiekampen zuchten, omdat ze uw naam herkennen als hun leven, wil ook uw koninkrijk bouwen onder het heidendom, en ons samen over de ganse aarde verblijden door uw daden, we bidden het van u, omdat u zijt een almachtig God en een barmhartig vader. Rechtvaardig kunt u uw aangezicht verbergen. We hebben het verdiend. Maar even rechtvaardig kunt u het vriendelijk aan ons laten lichten. Want dat heeft Christus verdiend. En daar hopen we op. Amen. We willen nu zingen uit het Psalm 69, het vierde en zesde vers. woord van God dat we u vanmorgen willen prediken vindt u in Lucas 23, de versen 39 tot en met 43. Lucas 23, vanaf het 39ste tot de 43ste vers. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren lasterde hem, zeggende, indien gij de Christus zijt, verlost u zelve en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende, en vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt. En wij zo gerechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Gelieden, wij zijn het heiligdom van het lijden van Christus binnengetreden. En ik kan ergens Maarten Luther verstaan wanneer hij zegt, ik zou maar liever over deze woorden niet prediken. Ik zou maar liever met mijn hoofd in mijn handen zitten en wenend dit heiligdom binnentreden. En ik versta hem daarin. De diepte van het lijden van Christus en die onpeilbare liefde die hij daarin openbaart, is niet uit te spreken. We voelen het als we daarover spreken, zo ongeveer als iets van heilig schendt. We voelen dat we een heiligdom binnentreden, waar we met onze zondige, harde natuur en onze akelige, weerbarstige karakter eigenlijk niet thuis hoort. Hier waar de reine, waar de heilige, waar de zachtmoedige, waar de volmaakte mens, Jezus Christus, leidt als borg. En tegenover de grootste en de hoogste straf die hem opgelegd wordt, de innerste en de diepste liefde openbaar. Ik zeg, elk spreken hierover lijkt ons een verduistering van die goddelijke barmhartigheid en genade, van die tedere liefde van Jezus Christus. Maar toch, God heeft het ons gezegd, dat dit evangelie aan alle volkeren bekendgemaakt moet worden, opdat ze zouden zien in wie ze gestoken hebben en over hem rouw zouden bedrijven. Met die rouw waarmee het hart van deze ene moordenaar bezet werd toen hij zich zag in het oordeel dat hij des doods waardig was, maar ook zag deze hiernaast mij. Hij lijdt niet voor zichzelf. Hij lijdt onschuldig voor de schuldigen. En die dat zien, op de bodem van zijn verderf terechtgekomen, zijn handen als een zwemmer uitbreiden en uitriep genade. O God, genade. Het evangelie van deze lijdende Christus mogen ook vanmorgen ons hart zo verbreken, dat we op de bodem van onze zonde schuld zeggen de Heere ook, ik ben een verwerpelijk en een verdoemelijk schepsel. Maar genaam, op de bodem van onze zondeschuld, onze lege, onze zondige, onze melaatse handen, zouden uitstrekken naar die dierbare borg gewisseld. Hij zou betonen, ik ben gisteren en ik ben heden dezelfde en tot in der eeuwigheid. We kunnen het lang tegen de wet van God uithouden. De wet is een moeilijk obstakel wanneer we naar de lust van ons hart willen leven. Het is altijd maar weer die sluitboom, dat hek, die dijk, die dam, waar God ons tegenaan doet lopen. Als we willen leven, zeg ik, naar de begeerte van ons verdorven hart. En we kunnen ons daaraan ergeren, die vermaningen van vader. Ze kunnen ons prikkelen tot opstand.
We kunnen oneindelijk van hem afwenden. Maar erger nog, groter vijandschap, harder hart is nodig om de tranen van moeder te trotseren. Elk kind weet dat wel. Onder een flink pak slaag van vader, wat je wel verdiend hebt, kan je knorren en morren, kan je tegenaan stampen en tegenop staan, maar meerder vrevel en meerder vijandschap en meerder hardheid is ons nodig als kind om tegen de tranen van moeder in te gaan. Nou, zo is het nou de verhouding, zou ik willen zeggen, tussen wet en evangelie. We moeten een hard hart hebben om over de dijk te stappen die God ons gesteld heeft. Hij zegt, dit is mijn wet, luister naar mij. Dit zijn mijn inzettingen, kleef ze toch aan. Want de wet van God, dat is de spiegel van het wezen van God. O, we waren voor eeuwig ongelukkig, indien God ons een wet niet gegeven had. We zouden niet weten wat God van ons eist, we zouden nooit kunnen weten dat we zondaren zijn. Maar God zij dank heeft God ons een wet gegeven. En harde van hart, die over die dijk, die over dat hek, die door die dam, die door die sluitboom heen breken, om hun eigen wil te doen. Maar ik zeg, we moeten een harder hart hebben, en we moeten groter zondaar zijn, om tegen het evangelie het vol te kunnen houden. Om tegen de tranen van moeder in, zondaar te kunnen blijven. Om tegen de liefde van God in, geopenbaard, in die leidende borg, toch door te gaan met ons eigen leven. Je ziet het hier in het leven van het volk van Israël. Lange jaren hebben ze Gods wetten vertrapt. Hebben ze hun eigen lusten bot gevierd, natuurlijk nog wel gepaard met hun godsdienst. Ze hebben de tempel niet leeggelaten. En ze hebben de tiende wel gebracht. En ze zijn met hun offers wel voor Gods aangezicht gekomen. En ze hebben wel feest gevierd, oh ja, met stromen. Maar ze hebben die hele dienst van God vermagerd, verziekt in de letterlijke betekenis van het woord. Tot een ladder waarlangs ze meenden te kunnen opklimmen naar God. En dat bloed van stieren en bokken, wat het schoot van Israël moest levend houden. Want door dat vloeien van het bloed van dat duifje en van dat bokje en van die os, moest Israël bedenken, ik ben een zondig volk. Ik ben een zondige man. Ik ben een zondige vrouw. Mijn bloed moet vloeien. Moest Israël bedenken, maar nu vloeit het bloed van een ander. Wie is die ander? De Israëliet wist wel dat het bloed van stieren en bokken de zonde niet kon wegnemen. Wat had God er dan voor bedoeling mee om dat bloed te laten vloeien? Eeuwen lang van tienduizenden slachtbeesten. Wel, dat bloed moest de zonde in gedachten niet roepen. Maar dat bloed, dat wees ook heen naar hem die aan de vaderen beloofd was. Naar wie dag Abraham heeft uitgezien. En hij heeft hem gezien door het geloof namelijk. Dat bloed, dat wees ook heen naar de Messias. Dus weet ik, Israël moest bij de kennis van dat bloed zeggen dat behoorde mijn bloed te zijn. Maar het is mijn bloed niet. Heere, hoe kan dat? En dan zegt de Heer, omdat ik één zal zenden. Die met één offerande in eeuwigheid zal volmaken degene die door hem tot God gaat. Dus Israël moet door dat bloed van stieren en bokken altijd meer verlangen naar het bloed van de middelaar. Maar wat hebben ze gedaan? Ze hebben dat bloed van stieren en bokken genomen als hun werk. En ze hebben het de Heere geofferd. En naarmate dat ze offerden werd hun geweten rustiger. En naarmate dat ze meer aan de Heere gaven, naarmate dat ze meer in de kerk kwamen, laat ik het maar eens zo zeggen, dan begrijpen we het allemaal. En naarmate dat ze meer bidden en danken, en naarmate dat ze meer in de Bijbel lezen, voelden ze zichzelf steeds dichter bij de Heer. En dachten ze steeds nader tot God te komen. En hielden ze zichzelf steeds zekerder voor kinderen van Abraham, die toch alles gedaan hadden wat God van hen vroeg. En als er over genade gesproken werd, dan zeiden ze natuurlijk, we worden uit genade zalig. Maar een mens kan toch niet meer doen dan dat hij doet. We doen er toch alles aan. En daarop hoopte Israël. Tenminste, ik spreek nu in het generaal, in het algemeen. Daarop hoopte Israël de hemel binnen te gaan. Er waren ook nog enkele anderen. Maar zo dacht het gros van de Israëlieten in de dagen van Jezus. Wij zijn Abraham zelf en wij zijn nooit dienstbaar geweest. Zijn wij dan ook zondaars? Zo vroeg het aan de Heer Jezus. Met andere woorden, we hebben toch altijd nauwkeurig de inzettingen van de Heer onderhouden.
En als de Heer ze dan gaat openbaren, dat ook zij alleen maar zalig kunnen worden indien ze zijn vlees eten en zijn bloed drinken, dan worden ze des duivels. Dan zeggen ze, weg met deze. Zou hij zeggen dat we niet genoeg doen? Zou hij die man uit Nazareth, die ongeletterde rabbi, zou hij ons een andere weg wijzen als die we gaan? Zouden we dan altijd de vergeefste Heere gediend hebben? Heeft het dan allemaal niks te betekenen voor God wat we gedaan hebben? En als de Heer Jezus zegt, nee, dat heeft niets te betekenen. Als je gerechtigheid niet meer is, dan kan je het koninkrijk van God niet binnengaan. Dan zeggen ze, kruisen, kruisen, weg met dit. En als hij dan straks gaat lijden, en als hij de doornde kroon en het spotkleed draagt, en als Pilatus hem tot hun uitbrengt, zeggen de zieke mens, dan zeggen ze, weg met dit, weg met dit. Niets, maar dan ook niets, kan hun hart meer verbreken. Dat is de voltooide zonde. Eindelijk hebben ze Jezus uitgedreven. Zoals eenmaal die bok ter wegzending, die bok van Azazel, weggedreven werd. Buiten de lege plaats, in een woeste plaats. Zo moest Jezus buiten Jeruzalem, buiten de tempel, buiten de gunst van zijn God. Oh, wat is dat voor Christus geweest, toen Pilatus hem heeft overgegeven naar hun wil. En toen een aantal krijgsknechten hem wegvoerden samen met twee andere moordenaars. Hij mocht zelfs niet binnen Jeruzalem sterven, want Jeruzalem was de heilige stad. Jeruzalem, daar stond het heilig huis van God. En in dat heilig huis was de heilige tempel en was de heilige ark. En boven die heilige ark, boven dat heilig verzoendeksel, daar woonde de heilige God in de Shekina, in de lichtende wolk. Maar daar mocht Christus niet sterven. Hij moest in de buitenste duisternis worden uitgeworpen. Hij moest dragen wat zondaren voor eeuwig zullen moeten dragen, wanneer ze sterven zonder die genade te hebben bekend. Hij moest van voor het aangezicht zijn vaders worden weggedaan. O, dat was de diepste smaak. Niet de uitwerping van het volk der Joden op zich als zodanig, ook dat was maar. Mijn broeders, ben ik vreemd van elk onteerd en onbekend, de zonen van de moeder. Vind onder hen nog schutsheer of behoeder, want de ijver van uw huis heeft mij verkeerd. O, dat is een zware last voor je, maar het allerzwaarste is, mijn God, waarom verlaat gij mij? Want zo is het ook voor ons, geliefden. We kunnen het zwaarste kruis dragen. Dat zijn zelfs ogenblikken dat we het blijmoedig kunnen dragen. Als we maar dicht bij de Heer zijn. Als de Heer maar na aan ons hart is. Als hij maar naast ons staat. Als we maar zien mogen op zijn bebloede rug. Op zijn met doornen gekroond hoofd. Dan is het zwaarste kruis nog licht. Dan hebben de martelaar in het midden van de vlammen gezongen. Wij loven u, o God. Wij prijzen uw naam. Dat onmogelijke is mogelijk zien op Christus. Ik vermag alle dingen door Christus die me kracht geeft. Maar zo was het voor Christus niet. Voor hem was het niet alleen de slagen, de spot, de hoon. Voor hem was het de verberging van Gods aangezicht. Dit is juist zijn lijden, dat hij het alleen moest dragen. Dat hij in zijn godsverlating werd uitgedreven van voor Gods aangezicht weg. Hij moest de verdoemenis in. Hij moest de hel in. En wie dat, wat dat is, dat kan geen zonder uitdrukken. Dat beleven degenen die in de hel zijn. Maar wij kunnen hier, zelfs in onze hoogste aanvechtingen en in onze grootste droefheid, niet weten wat een verdoemenis is. Omdat elke levend mens tenslotte nog in al zijn leed de inmengselen van Gods genadige barmhartigheid en goede tierenheid aanvaardt en ervaart. Elk mens, zeg ik, de grootste zondaar nog, of dat hij het beseft of niet. Maar Christus moest buiten gedreven worden. En daar aan het kruis genageld. Ze hebben hem voortgedreven, u kent de geschiedenis tot op het ogenblik. Dat de beul en de kleren van het lichaam trekt. Immers als een schaap werd hij ter slachting geleid. De wol moet eraf voor het schaap geslacht wordt. Zijn kleren blijven achter, straks dan zullen ze de kleren in vier hopen verdelen. Terwijl dat hij nog leeft. Hij ziet het. Gebeurt voor zijn ogen. En wat betekent dat? U weet het. Die in uw naaste familie een sterfgeval had. Hoe zwaar het was.
toen de dag kwam dat u zei, ja, nou moet ik de kleren van mijn kind maar wegdoen. Of nou moet ik de kleren van mijn gestorven man of van mijn gestorven vrouw maar wegdoen. O nee, het viel niet mee. Het is een moeilijke, het is een zware zaak. Elk stukje kleren, daar kleeft de herinnering aan. Dat was van mijn kind, van mijn moeder, van mijn vrouw. Maar Jezus ziet het gebeuren terwijl hij nog leeft. Zijn kleren worden verdeeld. Dat wil zeggen, hij is er niet meer. Hij ligt voor eeuwig neer. Hij komt nooit meer terug. Zijn kleren worden verdeeld. En over zijn rok werpen ze het lot, want ze zeggen, laat ons die niet scheuren. Dat behoorde ook tot het bitter lijden. Dat moest hij meemaken. En eindelijk, wanneer de beul hem uitgetogen heeft en hij niet als het schaamdoek aan heeft, worden zijn handen en zijn voeten doornageld en het kruis opgericht en ter rechter en ter linkerzijde van hem de moordenaar. We hebben straks uit Jesaja 53 gelezen dat hij met de overtreders is geteld geweest. Hetzelfde. Dus, u weet vroeger, de onderwijzer, die zei tegen ons, jongens en meisjes, als jullie rekenen, leren, dan weten jullie, je kan geen verschillende grootheden bij elkaar tellen. Eenvoudigweg zei de jongens, denk erom, je kan peren horen bij peren en appels horen bij appels. Je kan ze niet bij elkaar tellen. He? Dit moet bij elkaar en dat moet bij elkaar. Nou, zo heeft, ja, zo heeft God zijn zoon bij de overtreders geteld. God is aan het tellen gegaan. En hij heeft gezegd, zondaren horen bij zondaren. 1 zondaar, 2 zondaar, de 3e zondaar in het midden. Want hij is de grootste der zondaar. Hij is bij de overtreders geteld geweest. Hoor je? Er was geen onderscheid. Pilatus heeft gezegd, hier heb je hem, kruisig te maken. Maar neem gelijk die twee anderen mee, die twee andere moordenaars. Neem ze mee en kruisig ze met hem. Voelt u daarin iets van de smaak die hem aangedaan? Met de overtreders gelijkgerekend. Wat kan het ons grieven als wij gerekend worden onder de paria? Als we niet geteld worden met de mensen die achtenswaardig zijn? Als we behoren bij het uitschot van de maatschappij en we worden bij die gerekend? Wat kan het onze ziel krenken? Christus, hij is bij de moordenaar geteld. En God liet het toe. God vond het goed. God heeft het gedaan. Dat was het vonnis. Dat vreselijk vonnis dat op hem kwam. En Christus heeft het aanvaard. Hij die handen zegenend over de zijne uitgebreid waren. Die de doden heeft opgelegd. Die geen leed en geen bloed kon zien. Hij genas hun blinden en hun doven en hun kreupel en hun lammen. En hij gaf hun hongerige spijs. Hij wordt met de moordenaar. Met de overtreders geteld, met de moordenaar, gekruisigd. En daar zouden we toch tenminste verwachten dat hij eindelijk zijn mond zou openen en zou zeggen, Heere, nou is het genoeg. Mijn vader, nu kan het niet langer. Dit is te erg. Dit kan u niet menen. Moet het zo? Hij opent zijn mond. En het eerste woord wat hij zegt, dat is vader vergeten zijn, want ze weten niet wat ze doen. Geen woord van opstand. Lijden vereenzaam. Maar in Christus leven niet. Hij denkt daar aan de schade. Hier voor hem. Mensen die niet weten, het was een schuldige onwetendheid. Die onwetendheid is niet een pleitreden om verschoning, want zij hadden het kunnen weten. Maar het is voor Christus een reden om te zeggen, Vader, laat geen vuur van de hemel neerdalen. Vader, open niet de afgrond, opdat ze niet voor eeuwig verzinken. En dat geheim zijn de genade, dat bewijst hij ook aan deze mensen. Ja, ook aan die moordenaar, die brullend en lasterend en vloekend de eeuwige verdoemenis binnengaat. God betoont ook aan hem zijn goedheid, zijn genade, zijn liefde. Want ook die moordenaar, die hoort Jezus bidden, Vader, vergeef het hem. Hij hoorde daar ook bij.
Want al was hij dan niet meer in de gelegenheid om te spugen en te spotten en de nagels door zijn handen en voeten te slaan, hij hing daar ook stervende aan het kruis. Maar wat hij kon om het leed van Jezus te verzwaren, dat deed hij dan. Hij lasterde. Lasteren, dat is opzettelijk kwaad spreken. Tegen beter weten in. Wetende dat het niet zo is. En dan toch doen. Dat is lasteren. Tegen moordenaars. Hij heeft het aangevoeld. Hij heeft het gezien zo dikwijls als hij de blik op Jezus richtte. Deze man is onschuldig. Deze man die zelfs in zijn diepste lijden om bidden kan. Dat moet een ander mens zijn dan al de andere mensen. Maar wat heeft hij gedaan? Hij heeft gelasterd. Hij is doorgegaan te zeggen. Als u de Zoon van God. Als u de Christus bent. Verlos u zelf. En om. Hij heeft dus gehoord. Wat de mensen van hem gezegd hebben. Hij heeft gehoord dat ze gezegd hebben. Hij geeft zichzelf uit voor de Christus. Hij zegt dat hij de Zoon van God is die gekomen is. Om zondaar het eeuwige leven te geven. Kijk maar. Indien zij de Christus zijn. Hij heeft dus gehoord dat de mensen zeggen, deze man is de Christus. En hij heeft kunnen zien dat hij de Christus was. Want wie zou nederdalende in de hel nog lief kunnen hebben? Wie zou lief kunnen hebben als hij aan het kruis genageld wordt? Als hij niet met een bijzondere bovenaardse geest beveeld is? Nou, Christus dat is. Christus zegt, Vader vergeef het hem. Want ze weten niet wat ze doen. Dat had het hart van deze man tot inkeer moeten brengen. Maar ziet u, hier ziet u de voltooide zonde. Hier ziet u de zonde gereikt. Hier ziet u de zonde in het aardig. Zelfs nederdalen te hebben. En daarnaast u een biddende Christus. Die bidt, Vader, rekent het er niet toe. En dan nog je knieën niet buigen. En dan nog doorgaan in de zonde. Ja, geliefde, dat kan alleen maar als je dicht bij Jezus leeft. De heidenen kunnen zo niet zondigen. Die kunnen zo niet zondigen. Want die hebben nooit zo dicht bij Jezus geleefd. Die hebben nooit het gebed van deze stervende heiland gehoord. Ze kunnen zo niet zondigen. Dat kunnen alleen de mensen van de gereformeerde gemeente. Dat kunnen alleen de mensen die heel dicht bij Jezus leven. Dat kunnen alleen de Judassen die behoren onder de 12. Onder de gemeente van Christus. Dat kunnen alleen de kinderen des koninkrijks. Dat kunnen alleen degenen die geheiligd zijn door het bloed van het Nieuwe Testament. En toch ongelovig gebleven zijn. Zoals Hebreeën 10 ons ligt. Dat kunnen wij alleen, jongens en meisjes. Vaders en moeders, zo verhard blijven. Tegen zoveel genade. Zo onbuigzaam van zien. Toch doorgaan, toch doorgaan. Ondanks die tranen van de Heer. Ondanks die smeekbeden, Vader vergeef het hem. We horen Christus bidden. Want elke dienstknecht die het evangelie brengt, hij bidt. Alsof God door ons waakt. Laat u met God verzoeken. Hij is de gezant van Jezus Christus. Die wetende de schrik des Heeren. U beweegt tot het geloof door dit evangelie van de gekruiste Christus. Niet door de schrik, maar door dit evangelie, door dit gebed, door deze liefde. Maar tot het einde toe heeft hij het volgehouden. Te lasteren. Te spotten. Te honen. Vreselijk. Nog een enkel ogenblik. Dan komt de beul. En hij breekt de benen van deze rampzalige. En zijn laatste kreet is een vloek. En zo daalt hij het eeuwig verderf binnen. Waar nooit meer enig gebed zal opstijgen. Waar nooit meer enige hoop op verlossing gekoesterd zal worden. Waar het gebed van Christus niet meer doordringt. Vader vergeef het hem. Want ze weten niet wat ze doen. De plaats der rampzaligen. O, wat ik u smeken mag. Als u Jezus nog niet mint. Als hij nog niet het hoogste van uw blijdschap is. Als God de liefde van uw hart nog niet heeft. Als ge nog doorgaat om te zondigen tegen uw ouders. Tegen uw leermeester, tegen uw predikant, tegen de ouderlingen die u op huisbezoek vermanen de Heere te vrezen. Tegen God zelf, die elke zondag het woord zijner genade u aan het hart legt, dan zijt ge op weg te doen wat deze moordenaar denkt. Die wist dat hij ging sterven, dat er nog maar enkele ogenblikken waren tussen hem en tussen de dood. En die hoorde dat Jezus was. Ja, die aan Jezus zag dat hij een ander mens was. Die van hem gehoord had dat hij de Christus was. En die weigerde te buigen onder het oordeel waaronder hij, waarin hij zelf hing. En onder de genade die God hem van dat kruis openbaarde. Hij heeft zijn einde toe vastgehouden aan zichzelf. Wat moet dat een vreselijk verloren gaan zijn, zo dicht bij Jezus ligt. Wat moet dat erg zijn voor ons, als we zo moeten staan. Als we zo moedwillig blijven weigeren ons tot God te bekeren. Als we blijven weigeren die liefde van God te bekennen. Die liefde die alle verstand te boven gaat. En op wat voor manier dat we dan ook weigeren. Het is maar om hetzelfde. We kunnen bruut goddeloos weigeren. Zo in de zin van, ach, wat heb ik te doen met David en wat deel heb ik aan de zoon van Isaïe. Kan mij het schelen van die hele dienst van God en van die hele zaligheid. Ik wil nog een poosje lekker leven. We kunnen het bruut goddeloos doen. Maar we kunnen het ook geraffineerd, subtiel, vroom doen. Even goddeloos. Zo in de zin van, ach ja, het zal toch wel niet voor mij zijn. Want tenslotte kunnen toch alle mensen niet zalig worden. De Heer zal mij wel niet bedoelen wanneer die nodig zijn bidt. Wanneer die zegt, Vader, vergeef ze. Want ze weten niet wat ze doen. Oh, dat is het gemeen. Wat er in ons hart kan opkomen. Dat God ons roept. En we geloven het niet. Dat is de verdenking van Gods trouw aan het kruis openbaar. Wanneer we zeggen, ja, dat heeft de Heer Jezus wel gebeden. Maar dat zal hij wel niet voor mij gebeden hebben. Dat is die geraffineerde verwerping die alleen bij ons gereformeerden voorkomt. Die geraffineerde verwerping. Wij hebben geleerd om de roepstem van God naast ons neer te leggen met een beroep op de schrift. Zoals de fariseeërs en de schriftgeleerden geleerd hebben om de Heer Jezus over te geven met een beroep op de wet. Ze zeiden, hij heeft gezondigd. Hij heeft zich God zo gemaakt. Hij heeft van zichzelf gezegd dat hij een tempel is. Hij moet sterven met een beroep op de weg. Zo hebben wij geleerd met een beroep op Gods woord de stem van Jezus te versmoren. We geloven het niet meer dat God ons roept. En we geloven het niet meer dat God voor ons bidt. En hoe dat hij ook al nodig is en welke plaats hij ons ook al gegeven is. En al zegt hij tot ons dat hij geen lust heeft in onze dood. We zeggen heimelijk in ons hart, ja dat kan de Heer nou wel weer. Maar daar weet hij toch niks van. Daar weet hij toch niks van. En we redeneren vanuit de verborgen dingen waar God van zegt, die zijn voor de Heere onze God. Maar we doen het met een bepaald doel, of we eraan ontdekt zijn of niet. We doen het om die geopenbaarde dingen van ons hart af te houden. Want door die geopenbaarde dingen stelt God ons schuldig. God zegt, als ik niet gekomen was, dan had je een voorwendsel voor je zoon. Dat zijn geopenbaarde dingen. God zegt, ik bid je. Hellebroek, die leerde ons al op de catechisatie in het vragen, moet je God nadert eerst tot een zondaar. Als hij de zondaar vriendelijk nodig en bidt. Maar we geloven het niet. Omdat we God niet geloven. Omdat we niet vertrouwen op zijn woord. We hebben een onheilige tweedeling gemaakt in de roeping en in het verbond. En we zeggen, ja, er is een uitwendige en een inwendige roeping. Akkoord. Dat wil ik tot op een zekere hoogte nog met u eens zijn. Als het gaat in de strijd tegen de remonstranten. Maar het is een leugen in uw mond. Als u meent dat God u vanmorgen niet roept. Omdat het maar een uitwendige roeping is. Daarin maakt ge God tot een leugenaar. En je komt zelf vrij. Want je zegt, ja, riep de Heere me maar, dan zou het wel komen. Maar nou roept hij me maar, wel, maar het is maar een uitwendige roeping en daarom. En nou ja, daarom kan het niet komen. En zo gooien we de schuld van onze onbekeerlijkheid en van de hardheid van ons hart gooien we op God. En we doen hetzelfde wat deze moordenaar deed. We blijven vloeken en we blijven lasteren en we blijven harde gedachten van God hebben. En we denken daarmee vrij te komen. En we denken het gerecht van God te kunnen zeggen, Heer, ik was toch niet uitverkoren, ik was toch niet geroepen, ik was toch niet wezenlijk in het verbond. En zo hebben we het woord van God verkracht, mensen. Het woord van God verkracht met onze dorre ziel, met onze dode ziel, met onze goddeloze harten. In plaats dat we tot hem gegaan zijn en zeggen, Heere, ah, ik kan er niet langer tegen ons. Tegen zulke smeken, zulke bidden, zulke barmhartigheid en zulke genade. De prediking van zulke evangelie voor verloren zondaar, ik kan er niet langer tegen ons. Heer, ik geef me gewoon een bekeren, me dan een lijf, me dan een nieuwe waarheid. Blijf me ons verharden. Waarom? Om ons eigen weg te kunnen gaan. Ten diepste om ons zondig leven te kunnen vasthouden. Omdat we niet van de Heer houden. Omdat we de Heer niet waarlijk lief zijn. Maar ik verzeker u geliefd. Ik zal hier eens een Sidon verdraaglijker zijn. De dag van het oordeel dan deze moordenaar. Zo dicht bij Jezus. Nou voor eeuwig verloren. Het zal hier eens een Sidon verdraaglijker zijn. De dag van het oordeel dan is. Als u lid geweest bent van deze gemeente. En u hebt u niet op God bekend op zijn roepstem. Dan zal God tot in alle eeuwigheid tot u roepen. Ik heb u geroepen, maar ik heb geweigerd te antwoorden. Ik heb mijn handen de ganse dag naar u uitgebreid. Maar ik heb u niet laten trekken. Ik heb u niet laten nodig. Ik heb u niet laten roepen. Ik heb geweigerd mij te horen. Ogenlijk zalig is de mens. Wiens hart onder deze prediking verbreekt. Onder de prediking van die liefde van Christus. Want wat gebeurt, geliefden? Daar aan de andere zijde van Jezus. Daar hangt die andere moordenaar. Maar de andere antwoordende bestrafte hem zeggende. En vreest gij ook God niet. Daar ga je hetzelfde oordeel zijn. Vreest gij ook God niet. Dat is het eerste wat hij zegt. Dat woord vrezen ten opzichte van God. Is niet bang zijn voor God. Maar dat woord vrezen dat drukt uit. Een kinderlijke gesteldheid van het hart. Zoals een kind zijn vader vreest. Vreest door de liefde. Dat vrezen God, dat is ontzag hebben voor God. Zoals een recht kind ontzag heeft voor zijn vader. Dat is met eerbied en met grote gedachten opzien tegen vader. Zo ziet toch immers een recht kind zijn vader. Als dat kind klein is, dan denkt hij. O, vader is zo groot en vader is zo sterk. En vader weet alles. He, zo denkt een kind over zijn vader. He. Nou, zo leert God zijn kinderen van hem denken. Die grote, heerlijke, machtige, warmhartige gedachte. Dat kind is niet bang van zijn vader. Hoe groot die vader ook is en hoe sterk die vader ook is en hoe wijs die vader ook is. Als er met dat kind ook maar iets gebeurt waardoor het vreest. Dan vlucht het kind in de armen van zijn vader. Want wie zou me kunnen rukken uit de hand van mijn vader? Zegt het kind. He, dat is de gedachte van het kind die hij heeft ten opzichte van zijn vader. Nou, ik kan het niet beter vertolken. Dat wordt in de Bijbel bedoeld met vreest gij ook God niet. Heb je ook geen grote gedachte van God? Vlucht u ook niet op hem als u in nood zit. Vertrouwt u hem niet. Vreest gij ook God niet. Daar ging hetzelfde oordeel zijn. En wij toch rechtvaardiglijk. Want wij ontvangen strafwaardig. Nee, hij steekt niet de vinger uit naar die ander. Zoals een fariseer dat doet naar de tollenaar. Maar hij steekt zijn hand uit naar die ander. Nadat hij hem eerst aan zijn eigen hart, aan zijn eigen boezem gelegd heeft. Hij zegt, vreest gij ook God niet. En we delen ene lijn lot, maar wij rechtvaardig, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen we gedaan hebben. Hoort u de wijze waarop hij de ander vermaant? Dat is een vermaning die voortkomt uit het luisteren aan het hart van de Heer. Een mens zonder genade kan zo niet vermanen. Die kan hoogstens vanuit zijn troon zeggen dat die ander een zondaar is. Maar een mens die zelf aan Gods hart geluisterd heeft. Wiens hart verbroken geworden is. Door de genade van God, al kan hij dat misschien niet onder woorden brengen. Die gaat zo spreken. Die zegt, en vreest gij ook God niet. Daar ging zelf de oordeel bij. En wij waardig, wij ontvangen straf waardig. Wij. Jij en ik, wij ontvangen strafwaardig hetgeen we gedaan hebben. Ons overkomt niet vreemd. Dat God ons moet verlaten, dat eist zijn goddelijk recht. Maar deze, en dat is één zin, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. O, waarom? Hoe komt het dat deze man zijn zonde leert zien? Wel, hij ziet naast hem Jezus Christus. En hij hoort hoe dat Jezus spreekt. En hij ziet hoe dat Jezus lijdt. En hij komt tot de erkentenis. Deze man, die de schade verworpen heeft, omdat hij van zichzelf zegt, ik ben de Christus. Hij is de Christus. Hij is het. Die zo leeft. Moet een gunstgenoot van God zijn. Die zijn kruis zo draagt. En die in zijn allergrootste smarten. Aan anderen denkt. Vader vergeef het hem. die moet met goddelijk licht bestraald zijn. En dan gebeurt er iets in het hart van deze man, wat met al Gods kinderen gebeurt. Dan heft hij zich uit zijn nood op tot God. En dan zegt hij, Heere, denk aan mij. Daar heb je nou het zuivere kenmerk van de genade. Want die moordenaar aan die andere kant, die heeft ook zijn dood en zijn ellende gezien. Die wist ook dat hij naar de hel ging. Die wist ook dat hij naar de eeuwige afgrond ging. Maar dat op zichzelf zal niemand hart op God bekeren. Niemand hart. Daar vloek en wet het hart vertalen. Daar zal het gezicht door God gebracht. Hoe een bloedrantsoen verzoening kocht. Aldra stenen hart vermalen. O geliefde gemeente, houd dat toch vast. Nooit zal de wet als wet op zichzelf een zondaar aan de voeten van de Heere brengen, nooit. Paulus zegt dat geen der wet onmogelijk was, daar ze door het vlees krachteloos was. Niet ons ondergaan in het recht Gods is de poort van onze zaligheid. Maar dit is de poort des Heeren, daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Dat er nu een ander is. Een ander die in het recht Gods verstaat. Oh, er worden wat verhalen opgehangen. Ook onder Gods echte kinderen. Over dat recht van God. Ik eis ervan. Maar meestal is dan het ondergaan in het recht Gods de beleving van mijn ziel. Maar geliefde, al ging ik 100 jaar onder dat recht gebukt. Al ging ik 100 jaar naar de hel. Dat betaalt niet één zonde af. Niet één zonde. Al hing er aan elke druppel haar een zweedruppel. Ja, al zweet ik bloed zoals Jezus gedaan. Dan nog ben ik niet geschikt om genade te ontvangen. O, ik wilde wel dat deze heilloze leer voor het goed uit ons midden was uitgebannen. Want het is het verkast remonstrantisme. Het is het ijzeren juk van een wet. Waaronder Gods kinderen nooit gelukkig zullen worden. Is het dan niet nodig dat ons hart verbroken wordt? Is het dan niet nodig dat we in de schuld voor God zijn? Is het dan niet nodig dat we ons dood en doem leren ondertekenen? Jazeker. Maar dat komt niet door de eis van de wet. Dat komt niet door tegen de mens te zeggen, je zal eerst in de dood terecht moeten komen. Want dat kan ik 100 jaar preken, dan komt er geen sterveling in de dood terecht. Maar dat buigen onder de wet van God. Dat geschiet alleen wanneer ik zie dat God liefde eist, want de vervulling van de wet is toch liefde, die ik niet volbrengen kan, maar die nu volbracht is door God zelf, door Gods enige Zoon, die in het gerichte God bestaat, opdat ik nimmer meer in het gerichte Gods kom staan. Ja, dat begint al bij het begin. Wanneer ik de scheiding van God gevoel door de werking van de Heilige Geest. En ik zie nochtans, al heb ik God bedroefd. En al ben ik van God weggegaan. En al heb ik Gods wetten overtreden. Dat er toch bij hem zijn milde handen en vriendelijke ogen. En dat gezicht, dat doet me voor God buiten. Zo zijn die knechten van Bernadab gekomen met de strop om de hand. Waarom? Omdat ze gehoord hadden dat ik er als koningen goede tieren koningen waren. Het is alleen de liefde van God die het hart verbreekt. God werkt het geloof door de prediking van het heilige evangelie, staat in onze catechismus. En in de 5 artikelen van de remonstranten, daar staat dat het is een wonderlijke en tevens zeer zoete werking. Vergeet het toch nooit. Een wonderlijke en tevens zeer zoete werking van Gods geest. Jongens en meisjes, je hoeft niet bang te worden om bekeerd te worden. Ik weet wel, een Duits ongeloof filosoof, die heeft het gezegd, de verlosten, die mogen er wel eens wat verloster uitzien. En ik moet die man gelijk geven. Gods kinderen geven soms reden dat de naam des Heeren onder hun ziel gelasterd wordt. Als ze hun aangezicht niet zalven, en als hun klederen niet in alle dagen alleenlijk wit zijn, dan zijn ze het evangelie in aanstoot. En ze geven geen goed gerucht van het beloofde land. Maar toch, als je dat volk, en ik bedoel nou niet te huichelen, maar als je het volk van God in het hart kent, dan zijn ze toch de gelukkigste van alle mensen. En dan willen ze toch hun bestreden deeltje niet missen voor de hele wereld. Want dan hebben ze toch een goed gevonden bij God. Ze hebben bij hem milde handen en vriendelijke ogen gezien. En dat deken hun hart uitstrekken in het midden van de ellende naar de Heer. Gehoord hebbende dat Israëls koning een goede tierenkoning was. En dat heeft nu ook deze man tot schuldbekentenis gebracht. Wij toch ontvangen strafwaardig hetgeen we gedaan hebben. Maar deze, hoort u, dat zijn twee kanten van dezelfde zaak. Je kan nooit je schuld beleiden als je niet de goede tierenheid voor God ziet. Je kan nooit verloren gaan voor God als het niet is door de liefde. Maar deze, zegt hij, heeft niets onbehoorlijks gedaan. En dan moet hij toch zeggen. En dan komt de toorn God tot hem. En dan komt de donderende bliksem van het goddelijk ongenoegen tot hem. En dan moet hij uitroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En hij was het waard om even door God bemind te worden. Ik zeg die moordenaar, ik ben het niet waard. En wij zijn het niet waard, want wij ontvangen strafwaardig hetgeen we gedaan. Maar hij heeft nooit enige zonde gedaan. Hij heeft niets onbehoorlijks gedaan. En in deze diepte klimt zijn bange ziel geregeld en bergen van God veiligheid. Uit deze nood roept hij aan de Heer, ach Heer, denk aan mij. Denk alleenlijk aan mij. Zo in uw koninkrijk tot gekomen zijn. Hij vraagt maar een kleine gave van de Heer. Hij durft het niet met grote woorden aan. Hij zegt, Heer, een kruimpje van het deel der kinderen. Het zal voor mijn grote wonder zijn. Heer, gedenk aan mij. Hij vraagt enige gedachte. Weet je waarom? Ach, het is voor die man niet het allerbelangrijkste. Of hij in de eeuwige pijn of in de eeuwige gelukzaligheid zal komen, al zodanig. Maar het is voor die man het allerbelangrijkste dat wanneer hij in de rampzaligheid komt, dan zal God niet meer aan hem denken. En dat is nou de smart van Gods kinderen. Wanneer ze aanvankelijk ontdekt worden aan hun gescheiden staat, wanneer ze zien de zonde die een breuk gemaakt heeft tussen God en de ziel, dan zeggen ze, o Heere, dat ik straf moet dragen, dat heb ik verdiend. Maar dat ik toen dan eeuwig zal moeten missen. Dat ik dan nooit meer een glimp van uw vriendelijk aangezicht zal kunnen opvangen. En dat ik nooit uw goddelijke toezeggingen meer zult genieten. Dat dan eeuwig vergeten zal zijn van God. Dat is de hel van de hel. En daarom bidt deze man, Heere, denk aan mij. Denk aan mij. Al zal ik dan ook het naar verderf moeten binnengaan. O Heere, vergeet me dan niet. Maar die zo naar Gods gemeenschap snakken. Die al zo begeert dat God aan hem denken zal. Die krijgt niet alleen de kruimpjes. Maar die krijgt het brood. Die krijgt het gemeste kaf. Die krijgt alles wat hem ontbreekt. Want de Heere zegt, heden zult gij met mij in het paradijs. Met mij in het paradijs. Hij vraagt om enige dag. En hij krijgt de eeuwige gemeenschap met God vanaf dit ogenblik. Vanaf dit ogenblik in het paradijs. Dat is immers hetgeen waar Gods kinderen naar verlangen. Want in het paradijs zong Abraham, ik zal in de dageraad ontwaken en met gezang mijn God genaken. Dat is paradijsleven. Geen scheiding meer, geen zonde meer. Altijd aan Jezus hand, altijd aan Jezus God. Altijd zeggen dat we hem eeuwig liefden. Altijd zeggen, gij zijt de kracht van hun kracht. Uw vrije gunst alleen worden ere toegebracht. Altijd bij Jezus zijn, dat is toch paradijs. Dat zijn niet die mooie bomen, dat zijn niet die heerlijke frisse water. En dat is niet die pracht en die praal die in het paradijs zal zijn, dat krijgen we toe. Maar dat Jezus er is, bij Jezus, bij God, in zijn gemeenschap, vrede met God, die alle verstand te boven gaat. Is het u daar ook om te doen? Zeg het u eens eerlijk, waarom weent ge zo geweend over uw zon? En over uw verlorenheid, en over alle teleurstelling? Is het dan omdat de gevolgen van de zonde u het bang maken? Of is het omdat de zonde zelf de scheiding gebracht heeft tussen God en u? Weent ge over het leed dat het gevolg is van de zonde? Of zijn er tijden in uw leven dat ge weent over de zonde zelf? Weent ge alleen omdat de zonde zo'n verschrikkelijke nasleep hebben in graf en hel? Of weent ge ook omdat de zonde de scheiding gemaakt heeft tussen God en u? Weent ge alleen omdat de zonde strafwaardig zijn? Of weent ge ook wel dat de zonde u onheilig gemaakt hebt? Dat ge een vlek zijt op Gods schepping. Een waardeloos ellendeling van wie God verdriet heeft van het uur van uw geboorte af. Als u zo weent, dan blijft u in uw dood niet liggen. Dan weent u naar God. Dan roept u vanuit de diepte naar hem op. En dan zegt u, Heer, ik kan het niet langer. Ik kan niet langer zonder u.
En ik kan niet langer zondaar zijn. En ik kan niet langer buiten uw gemeenschap. O, denk aan mij. Verstoot, verberg uw aangezicht niet voor mij. En Jezus zegt tot u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. O, deze man, in dit enkele woord is zijn leven omgekeerd. Heeft hij een onsterfelijke hoop ontvangen. Zo neerzinkend op de bodem van zijn zondenschuld, zonk hij in de armen van een genadig en barmhartig middelaar. En zo is het met ons ook geliefd. Als we die twee dingen zien, Heere, ik ben het niet waardig. Maar o, uw liefde is zo groot. En uw genade is overstelpend. U zijt toch een koning, een almachtige God. U kunt me toch ook bekeren. U kunt me toch verlossen van de zonde. U kunt toch aan me denken als u het wilt. En als God dan het geheim voor ons gaat openbaren hoe het mogelijk is. Dat de rechtvaardige God een arme zondaar genadig is. Namelijk dat hij zijn toren heeft uitgewoed op hem die daarnaast ons hangt. In onze plaats. En we zien hem verloren gaan. En we zien hem liefhebben tot in de dood. Dan blijft er geen geest meer om het over. Maar dan is dat gezicht ook voor ons. Dat zaligmakend gezicht. Op de Heer Jezus Christus. Dat zien van de Heer. Dat geloven in hem. Door dat gezicht op die lijdende borg. Want dat zien van Jezus is het geloven in Jezus. Die Jezus zo ziet, die gelooft in hem. En die al zo in hem gelooft, die heeft door dat geloof gemeenschap met hem. En vrede met God, die niet werkt, zegt Paulus. Maar die gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardigt. God wil dat je op Jezus ziet. Dat je hem aanschouwt, dit is mijn geliefde zoon. In hem heb ik al mijn welbaar. En buiten Jezus is er geen openbaring van Gods genaam. Is dwaasheid hoor. Als mensen tegen je zeggen, ja, dan heb je Jezus wel, maar dan moet je nog verzoend worden met de Vader. Dat is goddeloze dwaasheid. Dat is buiten Christus een openbaring van God wil ontvangen, dat is tot in eeuwigheid niet mogelijk. Als Filippus zegt, toon ons de Vader. En het is ons genoeg. Dan zie ik smart in Jezus ook. En dan zegt Jezus, ben ik zo lange tijd met u geweest, Filippus. En heb je mij niet gezien? Gekend, die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Want ik en de Vader zijn niet. De woorden die ik spreek zijn mijn woorden. Maar de woorden des Vaders die mijn gezondheid, dit is mijn geliefde zoon. Oh, het is des Vaders welbehagen dat in hem al de volheid der Godheid wonen zal. O kinderen God, laat je toch niet van het vaste fundament aftrekken. Want je zal nooit een openbaring des Vaders ontvangen buiten de borggerechtigheid van Christus. En in de borggerechtigheid van Christus ligt het welbehagen des Vaders verklaard. Ik zeg het nog eens, daar is buiten Jezus en boven Jezus niks te beleven en niks te genieten. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Alles. En alles wat je nodig hebt, dat is in die dierbare borg. Kom, heeft je ogen wel eens gezien, zeg het eens eerlijk. Als je op Jezus zag, als je gebroken hart schuiling zocht bij het gebroken hart van Christus. En als je gebroken oog in het wenend oog van Jezus zag. En als je bloedend hart aan het bloedend hart van Christus raakte, hij in uw plaats. Had je toen niet genoeg? Had je toen niet genoeg aan God? Had je aan dat offer niet genoeg? Was er toen nog onvrede in je hart? Was er toen nog een vertorend vader boven? Ach nee. Ja, zegt u, maar ik ben het allemaal zo kwijtgeraakt. Wandel dan in hem gelijk hem aangenomen hebt. Dat is de weg terug tot Jezus. Tot hem. Zie weer op hem zoals je vroeger op hem zag. Kruip naar hem toe zoals deze moordenaar die geen voeten meer had om te lopen. En die geen handen meer had om hem aan te vatten. Maar die enkel zijn wenend oog naar hem uit. Op hem richtte en naar hem zag. En die zei, ach, denk aan mij. Wanneer je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Dan zullen de stervende lippen van uw gezegende zalig maken. Toen u zeggen, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Zie op mij. Zie op mij. En dat zal er uit zijn wonden allerlei vertroosting vloeien. Ook voor u. Oh, ik zeg het nog eens. Zoek hem terwijl hij te vinden is. Jongens en meisjes, kindertjes, verhard je niet tegen de roepstem van de Heer. Hij nodigt je vriendelijk. Hij nodigt je hartelijk. Hij meent het waarachtig. Hij wil niet dat je verloren gaat. Geloof toch zijn heil en troostrijk woord. Verhard je niet, maar laat je leiden. Als je straks verloren gaat, dan zal je te laat zien. Dat het niet aan Jezus ligt. Dat het niet aan God ligt. dat het niet aan zijn besluiten ligt. Want zijn verborgen besluiten zijn niet de norm van ons geloof, maar zijn geopenbaarde woord, dit dierbaar evenwicht. En o jongens en meisjes, vaders en moeders, je hoeft toch niet verloren te gaan. Als er geen Jezus was, we waren verloren. En als hij gedaan had wat de vijanden van hem vroegen, als je de Christus zei, zo riep het, je kom af van het kruis. Maar hij kwam niet af van het kruis, niet omdat hij het niet kon. Met één machtwoord zou hij het kruis achter zich gelaten hebben. Maar hij wilde het niet. En waarom wilde hij het niet? Hij had lief tot in de dood. Zoals de vader lief had in de overgave van de zoon. Zo had Jezus lief tot in de dood. Hij ging liever naar de hel, opdat hij u naar de hel niet gaat. Geloof het toch. Kom al zo tot hem, beleiden uw ongerechtigheid. In diepe smart over uw ongeloof, want dat is de grootste van alle zonden. Niet uw diefstal, en niet uw hoerderij, en niet uw leugen, en niet al die andere zonden die je in je leven gedaan hebt. Maar je ongeloof, dat is de grootste zonde. Want je ongeloof alleen houdt je van Christus af. Niet dat je wel eens gestolen hebt, en wel eens gelogen hebt, en wel eens hoerderij gepleegd hebt, en wel eens gedanst hebt, en wel eens naar de bioscoop geweest bent. En wel eens, en waar zal ik beginnen, en waar zal ik eindigen? Maar dat je niet gelooft dat hij voor zondaren gestorven is. Dat je niet gelooft dat hij voor u gestorven is. Want wat baat het als je gelooft dat Jezus voor zijn volk gestorven is en bovendien? Dat geloven de duivelen ook. Door dat geloof zult je niet zalig worden. Maar gij moet persoonlijk geloven dat Jezus voor u gestorven is. En dat geloof in hem, dat is tot hem komen zoals deze moeder. Want je kan natuurlijk niet zeggen, ja, ik geloof in Jezus, als je hart koud en van ver blijft. Maar dat geloof in Jezus, dat moet betoond worden in je leven. Zoals deze moordenaar tot hem kwam, handeloos en voeteloos. Die zijn verslagen en verkerfde ziel naar Jezus uitstrekt. En zei, ach, Heer Jezus, denk aan mij. Denk aan mij. Ik heb de dood verdiend, maar u niet. En als u dan onschuldig voor schuldige sterft, denk dan ook. Dan zal uw genade overvloedig zijn. Groter dan mijn zoon. En al zo komen, dus ook het leven hebben in zijn naam. En gij die God vreest, ach, kom niet te ver van Jezus, is hij uw koning hier? Heb je nooit enige schoonheid in hem gezien? Vermocht die biddende en wenende, die stervende Jezus, nou nooit je hart te breken? Is zijn liefde nog nooit het vuur geweest waarin uw haat verteerd is? Zegt hij, ja, kom dan. Kom dan in deze lijdensweek. Kom dan vandaag nog. Kom dan dichter bij het kruis. En blik op, want in de prediking van het evangelie is hij nog te vernederen. Is hij nog te gekruist. Roept hij het u nog toe, kom tot mij. En uw ziel zal even komen. Zeg u, ja, had ik nou een beetje meer schuld gevoeld. En was ik nog eens een verslagene van hart. En was ik nog eens een bedroefde van geest. En hongerde en dorst ik nog eens naar de gerechtigheid. Al wat u ontbreekt, schijnt ik zo het mij. Wil je wenen over je zonde, zie op Jezus. Wil je verbroken zijn van hart, zie op Jezus. Wil je vertroost worden in je moedeloosheid, zie op Jezus. Wil je een hoop hebben op die eeuwige zaligheid, zie op Jezus. Ben je bang voor het gerichte God, zie op Jezus. Hij is het medicijn tegen alle kwaad. Nog eens, en daarmee eindig ik. Als ik dan u heb, o Heer mijn, zou er dan iets anders mijn God zijn? Zou ik ergens groot op te kleden? Een God hebben. Dan u alleen. Amen. We danken de Heer. Ja, Heer, alle engelen zijn niet in staat om in te blikken in uw grote roep. Ze kennen dan ook het lied. Dat mijn arme zondaren zullen zingen. Wanneer voor uw troon zullen staan volmaakt. Zonder vlek. En zonder in. Wanneer in nooit versterfende lof staan. U onze liefde zullen waarde schatten, terwijl u onze rechterhand wilde vatten. Nog een weinig geduld, Heer, dat zullen we doen, wat we hier op aarde begeren te doen. Om verlost van de zonde, u eeuwig de kroon te mogen brengen. En daarmee onze dank en onze aanbidding. Heer, we willen er hier op aarde mee beginnen. Het is onze hartelijke wens om nooit meer te zondigen. Om het lam te volgen waar dat het ook heen gaat. In ons is geen kracht, Heer. Maar u hebt gezegd, als de vijand aankomt als een stroom, dan zal de geest des Heren de banier daar tegenop hebben. Wil dan met uw geest ons nabij zijn, die het uit het uwe neemt, en die het ons verkondigt, opdat we zo uw lof op aarde mochten bezetten. Gebruik uw woord in deze morgen, als een middel in uw godsdienst om vele harten tot u te bekeren. En gebruik het ook, opdat uw kinderen die u gezien hebben, u weer mogen zien en verblijd mochten zijn. In u alleen. Amen. We zingen nu Psalm 116, het derde en het vierde vers. Van onze Heer Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.